set, my key to set, my key to set. My key to set, my key to set, my key to set. My key to set, my key to set, my key to set. My key to set, my key to set, my key to set. My key to set, my key to set, my key to set. My key to set, my key to set, my key to set.
Casa meva a casa teva.
ESG stands for Emerald Sapphire Gold, formed in the South Bronx in 1978. Yeah, I just think the production of this music is so fucking interesting. I can listen to that over and over and discover new things. It's a good song, kind of, but it's also, you know, release and let go dance. Yeah, thanks so much for that music. Renee, Valerie, Deborah and Marie, so four sisters in total. Such good stuff. Like this. And now I want to end this episode with saying see you next time. It's been a pleasure to be your host as per usual. The next track is from an Indian artist called Charanjit Singh. He performed as a session musician, often playing the synthesizer in numerous Bollywood soundtrack orchestras. Later, he became known for his 1983 album Synthesizing 10 Ragas to a Disco Beat, following retrospective associations with acid house, prominently featuring the Roland TB-303. Let's open our ears, our mind, and our heart and take this acid release and dance. See you next time. Bye.
In your house, meet hoops, you did hoops, meet hoops, you did house. Thank you.
electronic music in your electronic house.
Nepal. Want dat is het land waaruit Maarten Oldhoff net is teruggekeerd. Oldhoff is schrijver van het boek Lopen in het voetspoor van de Boeddha en via de stichting Vajra aanjager van menig ontwikkelingsproject in Nepal. De afgelopen maanden begeleidde hij een bijzondere pelgrimstocht en natuurreis naar een meer dan 4000 meter hoog gelegen bergmeer op de grens van Nepal en Tibet. Wat deze reis uitzonderlijk maakte is dat het voedsel onderweg werd bereid met een zonneoven. Een ecologisch novum in de reiswereld. Fred Gales zocht Maarten Oldhoff op en vroeg hem naar het hoe en waarom van deze onderneming.
Voor mij is 2013 een kroonjaar om verschillende redenen. Op de eerste plaats bestaat de stichting waarmee ik ontwikkelingswerk in Nepal doe, Stichting Vajra, bestaat 15 jaar. Verder werk ik al 25 jaar samen met de reisorganisatie SNP Natuurreizen. En in Nepal werk ik 20 jaar samen met een expeditieorganisatie, waarmee ik in het verleden heel veel trektochten in de Himalaya heb georganiseerd. Plus ook nog het aspect dat ik in het verlengde van ons stichtingswerk betrokken ben geraakt bij de bouw van een eco-hotel. Nou, dat alles bij elkaar maakte dat ik bedacht dat het misschien wel aardig zou zijn om een jubileumreis te organiseren. Die begint in dat hotel dat deze maand geopend is en dat er ook weer eindigt. En die tocht ging naar het Bhairavkunda meer. Dat is een meer op de grens tussen Nepal en Tibet. En wordt jaarlijks bezocht door duizenden Hindoes en boeddhisten die dat als pelgrimsbestemming hebben. En de ene die gaat voor Bhairav. En Bhairav, dat is een aspect van Shiva. Het is de zwarte kant van Shiva. En de Hindoe-goden hebben allemaal verschillende aspecten die je allemaal te vriend moet houden. En Bhairav is dan een wraakverschijning. En de andere die gaat voor Padmasambhava of Guru Rinpoche, die vanuit India het boeddhisme in de 8e eeuw naar Tibet heeft gebracht. Het opmerkelijke, het grappige, het bijzondere, hoe je het noemen wilt, is dat het boeddhisten en hindoes steeds weer lukt om bijzondere plekken in de natuur tot pelgrimsbestemming te bestempelen. Dus ja, er is daar verder niks, alleen natuur. Er is daar een meer. En waarom moet je naar dat meer? Misschien dat je dat helemaal niet moet afvragen, omdat men daar naartoe gaat.
Was dit de eerste keer dat je naar dat meer toe ging?
Het was de eerste keer dat ik daar met een groep kwam. Ik heb een jaar geleden heb ik de reis voorbereid met mijn Nepalese collega, voorzitter van de Vajra Foundation Nepal. En het idee leefde bij mij al veel langer. Ik heb denk ik wel 15 jaar geleden heb ik aantekeningen gemaakt naar aanleiding van een gesprek met een dorpsbewoner in die regio, die mij vertelde over het bestaan van dat meer en dat daar elk jaar dus veel pelgrims naartoe gaan. En dat het ook zo'n mooie tocht is. Over de hele lengte van de tocht loop je over de graad van een bergrug. In de Himalaya heb je niet zoveel tochten die lang over een graad lopen. Het is meestal klimmen, een pas, en dan weer naar beneden, rivier, brug, weer omhoog, weer een pas en weer naar beneden. En het idee dat je dus dagenlang over een rug geleidelijk omhoog kunt lopen, dat spreekt zeer tot de verbeelding. Om verschillende redenen, want op een bergrug heb je altijd mooi uitzicht. En de tocht loopt naar de grens met Tibet, dus naar het noorden. Dus je kijkt ook naar de reuzen van de Himalaya. Dus landschappelijk ook een hele mooie tocht. Ik heb zelf, nog voordat onze stichting bestond, een klein zonneovenproject opgezet in Bhutanese vluchtelingenkampen in Oost-Nepal. Omdat ik toen al geloofde, we hebben het over midden jaren 90 van de vorige eeuw, Ik geloofde er toen al in dat dit een oplossing zou kunnen zijn voor ontbossing en voor situaties waar een groot gebrek is aan brandstof, zoals vluchtelingensituaties. Dat project is vrij snel overgenomen door Vajra Foundation Nepal toen die werd opgericht. En we hebben dat samen weten uit te bouwen tot het grootste zonneoverproject ter wereld. Dus in 2007 waren er 85.000 vluchtelingen die met onze zonovers kookten. Dat is ook meteen de inspiratiebron geweest om op de school die wij in Kathmandu hebben gebouwd, naast nog 7 andere scholen, gebruik te maken van zonne-energie om op te koken.
En een zonneoven. Ik denk niet dat veel mensen weten wat dat is. Het is niet iets op zonnecellen, hè?
Nee, zonnecellen, dan denk je aan elektriciteit. Een zonneoven, er zijn verschillende types van. Er zijn boksen, waarin je pan in de box zet. Een box met een ruit aan de bovenkant en een spiegel om zoveel mogelijk zon er binnen te krijgen. Die zijn niet zo effectief. Effectiever zijn schotels die er een beetje uitzien als televisieschotels. Het idee is natuurlijk hetzelfde. Dat is dat je straling concentreert. In dit geval dan zonnestraling. En dan zet je in het centrum een zwarte pan. Die neemt de warmte het beste op en daarmee kun je koken. In Duitsland is er veel onderzoek gedaan aan universiteiten. En hebben ze een bepaald type ontwikkeld. De SK14 wordt die dan genoemd. 14 van 14 decimeter, dus hij heeft een doorsnede van 1,4 meter. En met die grootte evenaar je de kracht van een gasbrander. Dus dan kun je met dezelfde snelheid, dezelfde intensiteit koken als dat je gewend bent.
Was dat meteen een succes of vonden mensen het een beetje nieuw en onhandig?
Allebei. Ze vonden het een succes. Ongelooflijk dat je in de zon kunt koken. Vluchtelingen die daarmee geconfronteerd werden, die gingen meteen zoeken waar zitten de batterijen of zit dat in de stopcontact of hoe kan dat nou? Erg handig vonden ze het ook weer niet, want je moet overdag koken terwijl je 's avonds warm wilt eten. En bovendien moet je buiten koken terwijl je gewend bent om het binnen te doen. Dus het zijn toch wel grote veranderingen die maken dat veel projecten met zonneovens in de wereld zijn mislukt. Mensen moeten wel erg om brandstof verlegen zitten, willen ze hiertoe overgaan. Bijvoorbeeld in vluchtelingensituaties of aride of semi-aride gebieden als woestijnen, maar ook hoog in de bergen, dus in de regenschaduw. Bijvoorbeeld in Tibet, daar heb je een hoge instraling. En daar kun je deze zonnekokers heel goed toepassen. Maar tijdens de voorbereidingsreizen een jaar geleden kwamen we op het idee van, zouden wij het aandurven met het succes van ons zonneoverproject in de vluchtelingenkampen om een zonne-expeditie te organiseren? En we konden geen gebruik maken van eerdere ervaringen, want dat was nog nooit in de geschiedenis gebeurd. En we hebben toen ja gezegd, eigenlijk niet helemaal wetend waar we ja tegen zeiden. Want het betekent een geschikt type zonneoven vinden. De SK14 die wij in de vluchtelingenkampen gebruikten, die waren daar toch te kostbaar en te onhandig voor. Dus kijken of er geschiktere types zijn. Verder moesten we keukenpersoneel selecteren dat op die manier bereid was om te koken en die dat ook echt daadwerkelijk konden doen. Verder moest de logistiek van de tocht moest helemaal aangepast worden. Normaal is een kok bij de groep, op de lunchplek, op de plek waar overnacht wordt, waar gedineerd wordt, waar het ontbijt wordt geserveerd. In dit geval moest de hele keukenploeg een dag voor de groep uitreizen. Het betekent ook dat de maaltijden aangepast moesten worden. Met als gevolg dat er ook een beroep gedaan moest worden op de flexibiliteit van de deelnemers. Want het betekent geen gebakken eitjes bij het ontbijt, want dan is er nog geen zon. Het betekent ook geen warme lunch, want de keukenploeg was al verder, die was al op de plek waar overnacht werd. Het betekende ook dat het drinkwater, wat normaal gesproken altijd gekookt wordt om het te desinfecteren, dat kost zo verschrikkelijk veel energie en zoveel kooktijd, dat we hebben besloten om een andere manier te gebruiken die ook heel effectief is en veilig. Namelijk desinfecteren met jodium. Maar ja, daar zit er wel een smaakje aan het water. Dus dat moeten de mensen wel voor lief nemen. Dus al dat soort aanpassingen die kwamen daarbij kijken. Maar het is gelukt. Naast 20 Nederlanders die mee waren, waren er 3 Amerikanen mee. Van een muziekgroep die zichzelf Solar Punch noemt. En zij maken muziek met elektriciteit die door de zon is gegenereerd. En ze hebben op alle dagen muziek gemaakt tijdens de meditaties die we hebben gedaan. Instrumentale muziek, maar ook mantra's uit het Hindoeïsme, uit het Boeddhisme. Ik had ze Nepalese liedjes gestuurd, die hebben ze ingestudeerd. Dus ook de Nepalese staf, die uit niet minder dan 40 mensen bestond, die hebben dankzij hun ook een fantastische tijd gehad. Dus na het avondeten dan werd er muziek gemaakt en gedanst en gezongen. Ja, heel bijzonder dat zij erbij konden zijn.
Dus het was meer als alleen maar een vakantietocht?
Ja, ik vond het wel belangrijk om het aspect van pelgrimage, om dat inhoud te geven. Het is tenslotte een tocht naar een pelgrimsmeer. Dus ik vind dan niet dat je dat als een bergsportrace moet gaan zien. Ja, ik heb dat uitgewerkt in deze tocht. Verschillende aspecten. Dus de dag beginnen met meditatie. Het was 's nachts stervenskoud, zeker op de hoogste plaatsen. Maar zodra de zon boven de kim was, dan was het ook meteen warm. Dus het was heerlijk om 7 uur 's ochtends op een groot kleed met de muzici erbij om dan bij de opgaande zon te mediteren. Verder het bezoek aan het meer natuurlijk. Wat pelgrims daar doen is onder andere een stenen toren bouwen. Dat is een toren die we uit de zenwereld wel kennen. Dat is ook erg milieuvriendelijk. Je gebruikt materialen die er zijn. En ja, je geeft daar je intenties mee aan het universum. Prachtig. Dus niet in een tempel of bij een beeld, maar in de natuur. Dat laat alles open. En het was ook zeker niet zo dat de deelnemers allemaal boeddhist waren. Er waren er wel een paar, maar sommigen die waren helemaal niet religieus of overtuigd katholiek. Maar dit is een concept, daar kan iedereen wat mee. En sommigen hadden een steentje meegenomen uit Nederland, dat ze daar hebben achtergelaten. Dat is natuurlijk een idee dat van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela komt. Waar pelgrims bij de Cruz de Ferro een steentje achterlaten. En dat symboliseert dan de last die ze het hele leven meegedragen hebben. En die ze daar symbolisch achter zich laten. Ook heel bijzonder was het bezoek aan het nonnenklooster dat langs de route ligt in het dorpje Chagam. Boeddhistisch klooster met 350 uit Tibet gevluchte nonnen. En ze waren bereid om met ons vorm te geven aan een herdenkingsdienst voor dierbare overledenen en voor ernstig zieken in onze omgeving. Dus we hebben daar een lange dienst gehouden, ingeleid door de nonnen op hun manier, Tibetaans-boeddhistische wijze, dus met de bijbehorende instrumenten, trompetten en cymbalen en trommels. En wij hebben het toen overgenomen en hebben toen alle namen, dat waren er enkele honderden, die hebben gereciteerd. En na elke naam is de mantra Om Shanti, Shanti vrede, dus vrede voor die persoon. Gechant en dan begeleid door leden van die muziekgroep Solar Punch. Dat gaf het geheel wel een hele bijzondere dimensie.
U hoorde Maarten Oldhoff van de stichting Vajra en muziek van Solar Punch. Meer informatie vindt u als altijd op onze website bosrtv.nl.
Und jetzt noch einmal. Und jetzt
noch. Stets ein deutsches Mädel, bin immer treu und edel.
Ja.
Ich bin ein Sachsen-Mädel.
Ja.
Und darum bin ich froh.
Und darum bin ich froh.
Ich bin ein Sachsen-Mädel und darum bin ich froh.
Ja, das ist. Das kennst du nicht.
Nein, das
niemals gehört.
Nein.
Hat okay. Er erfunden.
Ja. Nein, nee, habe ich nicht erfunden.
Nein.
Habe ich nicht erfunden.
Nein,
ist ein. Ist ein. Wie heißt das? Ist ein Hit. Das war ein Hit hier in der Umgebung. Und das war genauso, wie du das gesungen hast, aber das ist bundesweit.
Ja.
Und Sachsen Mädel, das heißt,
ja, regional.
Das ist
Frankisch.
Federalstaat.
Auch Niedersachsen.
Ja, genau.
Ja. Niedersachsen. Nein, aber ich kenne
anders.
Das nicht.
Niedersachsen,
du kommst von hier?
Niedersachsen-Anhalt und Sachsen.
Groß, ne?
Du kommst von hier?
Ja, Niedersachsen. Ja.
Du bist eine Sachsen.
Ja. Ja,
du bist ein Sachsen Mädel.
Ja, richtig.
Ja, hier alle sind hier Sachsen.
Alle sind hier Sachsen, ja.
Ja.
Niedersachsen ist
die. Niedersachsen sind auch Sachsen.
Ja.
Ja.
Niedersachsen genau. Sind ja auch Sachsen.
Ja, of course.
Okay, woher stammen die Engländer?
Sachsen.
Die Engländer?
Ja, die
kommen
Engländer.
Aus Sachsen.
Ja.
Von der. Das sind Inselaffen.
Ja, das sind Inselaffen. Das sind.
Die Inselaffen.
Das sind hochzivilisierte Germanen.
Aha.
Ja, Sachsen.
Hochzivilisierte Deutsche. Ja. Germanen, ja?
Deutsche.
Die kamen nämlich, die kamen von hier aus, haben die dieses Insel besetzt und die Kälte rausgeschmissen.
Ja.
Die haben die wirklich gemacht.
Nein. Ein Inselerfe schläft da gerade.
Ja, ja. Ein Brit.
Ja, ja.
Brexit.
Bringst du uns noch zwei?
Ja, na klar. Na.
Gut.
Sofort!
Ja,
okay.
Sofort.
Zack, die Bohne!
Sachsen-Mädel!
Prosit!
Ze is wel goed, hè?
Ze is gek, ze doet het goed. Je hebt een goede kroegbaas. Zo te gek. Nou ja, wij doen het ook goed.
Heb je ook getaped?
Ja, natuurlijk.
Zij dingen.
the market level, as the IMF demanded, for some of the very specific neoliberal perception of how the energy market is supposed to work. This was mostly painful to the pensioners, to the older people with very low incomes, and for whom the increase of the utilities bills was quite painful. And this I showed the group of people who are very disciplined in attending the elections, and they have kind of like disproportionate power in deciding the outcomes of the elections, in contrast to less politically active younger and usually more affluent age cohorts. So the energy market was one of the very painful things. One of the latest reforms pushed forward by the IMF was the land reform, because until very recently, I believe 2020, I believe they voted for the land reform. There was actually no proper land market in Ukraine. And the idea of selling Ukrainian land was hugely unpopular. Like over 70% in the polls were rejecting the idea, and especially unpopular was the idea of allowing the foreigners to buy and sell the land in Ukraine. And the problem is, of course, that the foreigners coming with big money would quite quickly appropriate the best and the biggest chunks of Ukrainian lands and exploit it for their profits, that they would move away from Ukraine. So that would be simply an exploitation in quite a colonial style of Ukrainian raw resources. And actually, it was not Poroshenko, it was Zelensky. Poroshenko was actually resisting as much as he could to this proposal. Zelensky, for some reason, he supported this reform. And despite the very unfavorable public opinion, they pushed this to the parliament with quite many restrictions, with postponing the sale of the land to the foreigners and conditioning it on some referendum that may sometimes happen, maybe after the war. But nevertheless, this is also one of the very clear colonial neoliberal demands coming from the international organizations that the Ukrainian government was forced to implement despite the very unfavorable public opinion, but conditioned by the by the conditions of the financial support for Ukraine. And of course, the issue of the debt for which the IMF financing was so important is crucial here, and that's why this demand for canceling Ukrainian debt has been always on the top of Ukrainian left agenda, and perhaps one of the very few items that actually unite quite divided Ukrainian left.
Right, and I think also for those less familiar with the IMF, it's more or less a Western-controlled institution. Voting power is decided through a $1 one-vote system, and here we see the same thing that we talked about earlier. It's not just Ukraine where this has happened. Of course, the IMF has done similar agreements all over the world. So again, there are deeper lessons here, and it also relates, of course, to broader audience debt demands in large parts of the global south to get those scrapped as well. So Ukraine very much fits into those demands. So we have a picture now, more or less, of some of the earliest developments of the so-called post-Maidan regime. And I want to get a bit into what happens next, because shortly after the fall of Yanukovych, Crimea, of course, held a referendum to join Russia. and an armed uprising started in Donbass, the eastern, most eastern regions of Ukraine. And again, parts of the story, as they were covered in the West, are generally quite accurate. For example, the referendum in Crimea was held in a very heavily militarized environment, the watch of Russian soldiers, did not pass through the proper legal channels. Secondly, that some of the occupations of government buildings in eastern Ukraine were enacted by ultranationalist Russian citizens rather than Ukrainians. Third, that there has been direct Russian military involvement in two major offensives in 2014 and 2015, which did help to turn the tide for the rebel forces. And finally, that the People's Republics in Luhansk and Donetsk, which are the two provinces that we're talking about, are heavily financed and controlled by Russia. But again, that being said, there are some crucial developments that are very seldom mentioned in the Western press. I'll name again some of them. So first, that the majority of the rebels were actually local, and that also the majority of the population in the rebel-held territories seem to support various forms of separatism. Second, that the vast majority of the people in Crimea, according to, again, various scientific surveys, support and did support joining Russia. Third, that the majority of weapons in the first years of the war were not actually supplied by Russia, but captured from the Ukrainian armed forces and its deserters. And fourth, that in other southern and eastern regions of Ukraine, polling suggests that they neither support a pro-Russian or a pro-Western course, at least not until the recent invasion, which might have changed all that, but that even such a neutral stance could have easily got you accused of being pro-Russian, inviting serious repression. So considering all these developments and also some of the local roots, does the excessive focus over the last 8 years on Russian involvement also obfuscate another important point, which is that the last 8 years, there has also been an internal conflict, basically a civil war within Ukraine, with foreign backing on both sides of the conflict. And in that context, I also want to ask, like, do you think that the so-called pro-Russian population, as I said, a bit of a problematic term, of Ukraine deserves to be more widely heard and understood?
There are actually several groups here. Most of the people in Crimea, they were actually ethnic Russians. In those areas in Donbass that were controlled by the separatists, the most eastern parts of Donetsk and Luhansk regions, there were also a very large proportion of ethnic Russians, and both Crimea and Donbass were Russian-speaking regions, so overwhelmingly. That should not push us to explain this conflict in a kind of like ethnic conflict narrative, because it was super much more complicated, and the major divisions were probably more like political, the different perceptions over the history and how the Ukraine is supposed to relate to Russia, then the actual ethnicity or language issues. Also, I would not say that they were not unimportant at all. The role of the Russian involvement, of course, in Crimea annexation, it was like very clearly a Russian special operation, and in support, or maybe at least partially in its instigation, the separatist revolt in Donbass, they were crucially important, of course. And now, now many things are starting to be interpreted in retrospect as some kind of prelude to the full-scale invasions that started last month by Russia. And so all those events would be seen now as something building to the full-scale Russian imperial goals. that was simply some first stages to that. But of course, it could be possible to discuss some alternatives. What could Ukrainian government do if they would start to negotiate with the separatist rebels when they started the armed revolt in Donbas? Or on the contrary, if Ukraine was not so passively watching how Russia is annexing Crimea, because Ukraine was actually pushed to this passive position specifically by the United States and by the EU, who called Ukraine not to respond to the Russian provocation, not to escalate the conflict. And in retrospect, that position could also be challenged. Maybe Ukraine could, I don't know, resist in some way what would be happening, what's happening in Crimea at that moment. Those territories and those populations, they were like organic pro-Russian attitudes. And they could be seen in the polls even before the 2014. In Crimea specifically, there's been for quite a long time an issue of separatism and support for agenda for joining Russia. Sometimes more popular, sometimes less popular, but that was not just simply imposed thing. A different question is about the so-called pro-Russian minority in a bigger part of Ukraine, without Crimea and Donbas, that was pro-Russian turned into kind of like very loose and pejorative label to attack the very different positions. So like before 2014, for example, there was quite a significant camp in Ukrainian politics that really called for integrating Ukraine.
Some of the things that I consider generally accurate and some of the things that I've been missing and then wanting to hear your perspective on it. So, What I think generally accurate was that during the war, far-right citizens continued to be active in the rebel army, and that some rebel formations have certainly committed war crimes. Second, that there have been plenty of ceasefire violations by both the Ukrainian army and the rebel forces since the Minsk agreements were signed, the peace agreements we're talking about in that case in 2014 and 15. But one of the key things, or some of the key things that were missing in this narrative, is first of all the Easter ceasefire in 2014, which was there before the conflict had really escalated yet into full-scale war, that was violated by the far-right militia right sector with approval from the central government in Kiev, as its leader has openly admitted in an interview. Second, that the Minsk peace accords, which were signed by Russia, Ukraine, Germany, France, backed by the full weight of constitutional reform for the autonomy of Donbass. And the agreement was very explicit that the rebels would only forfeit their territories to the Ukrainian army after the reforms had been implemented. So in that sense, the ball was largely in Ukraine's court, and they basically dropped it. And finally, according to UN figures that we have, about 80% of civilian casualties between 2018 and 2021, so the last years of the war before the invasion, most of those were in rebel-held territory, suggesting that the Ukrainian army shelling was actually most responsible for civilian deaths in this period. So considering all these facts, before we turn to the actual current invasion, to what extent was the Ukrainian government really interested in peace? And if they weren't, why not?
The Minsk Accords were imposed on the Ukrainian government as a result of the military defeats. The first stage of the Minsk Accords were after the major defeat in August 2014. That was inflicted with the crucial participation of Russian regular forces and not simply the separatist formations. And the second more specific Minsk agreement in February 2015 also followed major defeat of Ukrainian army in Donbas. Also again with the crucial impact of Russian regular forces. So at that moment it was covered, but like it's generally accepted by virtually all researchers that yeah, Russian army in some or the other way was there, and that was a crucial factor of Ukrainian forces defeat. So by Ukrainian government, it was perceived as something like an imposed agreement, also mediated by France and Germany, and as it is believed, with crucial input by Angela Merkel, who contributed quite a lot to the text of the final Minsk Accords. So the specific problem for Ukrainian government was that the was specifically the issue of timing, that the issue that has never been solved during all the 7 years, that the Ukraine would take the actual control over the border with Russia, captured by the separatists, only after the elections would be organized in the separatist held territories. That meant that those elections would be actually not would bring to power the people who would be preferred by Moscow. Realistically understanding how those elections would be organized, and that the Ukrainian parties would hardly be even allowed to participate, or if participating, that would the results would be quite marginal. So in effect, the Minsk would bring the Russia preferred people into the local administrations of those territories in Donbas that now would be legitimized by the elections, and the Ukrainian government would now, instead of claiming that we are not going to talk with the unrecognized people who knows who, and we are not speaking to the terrorists, as usual many governments are saying, now they would have to deal with the Russia-approved guys and to discuss with them the actual substance of the autonomy status. That would require the constitutional changes in Ukraine. That was hugely problematic for Ukrainian government. And for the most people in the Ukrainian government, that is even more for the national liberal civil society, the Minsk Accords were looking like a capitulation on Ukraine. Although that was a capitulation of a very specific nation building project for Ukraine, a nation building project that would see the pro-Russian part of Ukraine as something illegitimate, as not really a part of Ukraine that they would need to really negotiate with and trying to build a common future about. The problem was that the they were rejecting recognizing that they would need to start talking to those guys, that would need to give them at least some share of power. So if If the Minsk Accords would be implemented, the Donbas residents would start electing the clearly pro-Russian representatives to the Ukrainian National Parliament, and of course that would create conflictual situations. And within the discourse that was dominant after the Euromaidan, those pro-Russian politicians would be clearly framed as collaborationists, as traitors, that no way there could be any discussion with. And for Russia, that was beneficial because that would give them some leverage, although I would disagree that the Minsk Accords would kind of like fully make Ukraine ungovernable, as quite many people claimed, because the only leverage that the separatists would get within the unified Ukraine would be the leverage of the institutionalized and organized secession from Ukraine. In no way they would be able, for example, to block a decision to join NATO or to join EU. Nothing like this was included into the Minsk Accords, but they would have some leverage. There would be some potential for conflicts, even violence, and the Ukrainian government, the civil society especially, they were always claiming, and yeah, especially in the recent years, that any implementation of the Minsk Accords, as they called it, on Moscow terms, although that would like literally follow what they signed in 2015, would mean as a truly civil war in Ukraine. And so in order to prevent it, they were not going to implement the Minsk Accords. And there was very little of actual attempts to think how to implement the important parts of the Minsk Accords in a way that would not endanger Ukrainian statehood. And I believe there was a potential for this, and there was a potential to prevent the violence, and Ukrainian government, instead of saying that they would never ever agree on those terms, they could rather seek for the Western government support in order to prevent a possible violence in case of the nationalist part of society would not accept the Minsk terms. And the attitudes of the population in Ukraine were also kind of like ambiguous about Minsk. So in 2015, the polls showed the majority support for the Minsk Accords. But when the people were saying that the Minsk is not actually working, that it's kind of like some kind of like senseless piece of paper that they're discussing for 5, 6, 7 years, and there is no peace in Donbas, the level of support was, of course, declining. But I would not say that for the majority of the population, there was anything like fundamentally unacceptable in the Minsk clauses. It was rather a perception of their inefficiency. And with more active engagement with the Minsk, I think Ukrainian government would be able to find the ways to implement the accords in a way that would not destroy Ukrainian statehood. The problem was that they didn't even try it. And the fundamental reason behind it, there was a need to recognize that Ukraine is actually very diverse, and that some Ukrainians want to see more like closer relations to Russia, and they are also a part of Ukraine. Now, of course, after the full invasion that Russia started, the potential for any Russia-friendly policies are closed for many years to come, and that's, of course, yes, it's a very tragic result of all that, of very different processes that led to the war.
Yeah, I think tragedy is definitely the right word to use here. I had a lot of other questions, but I want to get to the main one, because we've just gotten to the actual invasion. So I just want to get straight to what I think are some of the most important topics we need to address, which is what the response of the Western governments at the moment is primarily focused on arms deliveries to Ukraine, higher military budgets for NATO, and sanctions against Russia. And the main question is, are these actually helping? Are these actually helpful in preventing war in Ukraine or ending war in Ukraine? And to what extent can diplomacy be an alternative?
I mean, the problem is this framing that actually this, many people see that only diplomacy is necessary and there's no need in sanctions and support with the weapons of Ukrainian forces. Other people see that any diplomacy would be a capitulation to Russia, and they need only to double down and send more weapons and increase the sanctions up to the moment when Russia is supposed to collapse, which is not may not be necessarily a case. At least for me, it's not actually something that would that is mutually exclusive. At the initial stages of the war, you may at the same time impose sanctions on the aggressor, send the weapons to the country which is under aggression. That means that the initial goals and demands of Russia on Ukraine could be scaled down and could be more acceptable to Ukraine. So starting from the, as many people believe, from the goal of regime change